Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 139 en daarvan het eerste en het tweede vers. Niets is er op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij omringt mijn gaan en liggen. 139 vers 1 en 2.
Thank you.
jullie belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Dan zingen we daarna Psalm 78, het 27e vers. Ja, zonder vrees mocht Israël veilig trekken. 78, vers 27, na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen Galaten 4 vanaf vers 19 tot en met Galaten 5 vers 15. Galaten 4 vanaf vers 19 tot en met Galaten 5 vers 15. Waar we lezen, mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren totdat Christus een gestalte in u krijgt. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u ware en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de vrije en een uit de dienstmaagd. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest, doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Het zijn ook dingen zijn die andere beduiding hebben. Want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sina tot dienstbereid barende, het welk is Agar. Want dit namelijk Agar is Sina, een berg in Arabië. En komt overeen met Jeruzalem dat nu is. En dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Het welk is ons aller moeder. Want er is geschreven, wees vrolijk gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roep gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Maar wij broeders zijn kinderen van de belofte als Isaac was. Toch gelijkerwijs toen degene die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon van de dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon van de vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus heeft vrijgemaakt en wordt niet wederom met het juk van de dienstbereid bevangen. Zie ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is, de gehele wet te doen. Christus is uw ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop van de rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof, door de liefde werkende. Gij liept wel. Wie heeft u verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoel is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen. Maar die u ontroert zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis van het kruis vernietigd. Och of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Tot zover de schriftlezing. Laten we de Heer om een zegen vragen. Lieve Heer, u bent het. U bent het zelf die ons hier vanmiddag samenbrengt in dit huis. En Heer, omdat u het bent die dat doet, dan mag onze verwachting ook alleen van u zijn. En onze verwachting is van u. Onze hoop is op u. Dat u het vanmiddag wilt doen, Heer. Wij hebben zulk een belangrijk gedeelte gelezen uit uw woord. Een gedeelte dat ons bekend voorkomt. Waarvan wij zoveel woorden herkennen. En misschien zelfs wel op kunnen zeggen. Maar toch een gedeelte, Heere, dat in vele levens geen doorwerking heeft ontvangen. Wij lezen de woorden, maar een andere vraag is of dat wij daar ook uit leven. Wat een woorden staat dan in de vrijheid. U bent het die ons oproept om in de vrijheid te staan. Maar wij zijn mensen die zo makkelijk zelf een juk op onze hals leggen. Een juk dat te zwaar is om te dragen. waarvan ook de apostel zegt, het is een juk dat wij nog onze vaderen konden dragen. En waarom wij dat doen? Dat wij ons dikwijls veilig voelen met een dergelijk juk op onze hals. Maar uiteindelijk zuchten we onder dat juk. Heer, als vanmiddag dan het woord gepredikt mag worden, u bent het die wil dat vanmiddag dit woord gepredikt wordt. Breng dat woord dan ook in onze hart. Als u wil, Heere, dat deze woorden vanmiddag tot deze gemeente klinken, laat het dan niet ijdel zijn. Maar wilt u geven dat christenen, mensen die hun hoop op u gesteld hebben en die het niet meer zoeken in zichzelf, maar in u, dat ze zullen leren wat dan de ware christelijke vrijheid is. Dat ze in die vrijheid mogen staan en in die vrijheid mogen wandelen. Dat is een heerlijk leven. Er zijn zoveel christenen, heren, die enerzijds wel belijden dat er genade in het leven verheerlijkt is, maar anderzijds dat ze dikwijls met een gebogen hoofd door het leven gaan. Gebukt, gedrukt, heen en weer geslingerd van het ene uiterste naar het andere uiterste. En heren, het is een wonder dat er dan genade in het leven verheerlijkt is. Maar het is uw wil niet dat wij zo heen en weer geslingerd worden, dat we soms in wanhoop het hoofd omhoog heffen en zeggen: waar is God op wie ik bouwde en aan wie ik eertijds mijn zaak vertrouwd? Maar het is niet uw schuld, het is onze schuld. Want wij zijn mensen, heren, die een juk op onze hals binden, dat wij niet eens op onze hals hoeven te binden. Maar we mogen waarlijk, waarlijk vrij zijn. Vrij zijn als de kinderen. Leer ons dat. Druk het in ons hart tot uw eigen eer. Heren, neem alle hindernissen weg die er kunnen zijn in het spreken. Want die zijn er net zo goed. Maar ook in het luisteren. Wilt u de duivel geen kans geven? Want op allerlei wijze zoekt hij het woord te verstoren, de vrije loop van het woord te verstoren. Op allerlei wijze zal hij proberen de woorden die gesproken worden te ontkrachten. Waar dat gebeurt, waar mensen gehoor geven, dan is dat tot oneer van u. En daarom, Heere, scheld Satan dat hij geen kans krijgt. Maar laat de woorden in ons oor en in ons hart ingaan. En dan gaat er misschien heel veel op zijn kop of overboord. Dan gaan veel huizen die wij gebouwd hebben omver. Maar laat dat, Heere, alleen maar zijn tot de eer van uw eigen naam. Wees met ons. Gedenk deze gemeente, Heere. We dragen de herder en leraar op die u aan deze plaats gebonden heeft. Heere, wilt u hem voortdurend maar de vrijmoedigheid geven om uw woord te bedienen. En geef hem de vervulling van uw Heilige Geest. Denk de gemeente. Heere, de geestelijke nood hebben wij u opgedragen. Wilt u strikken breken? Ook door deze dienst. Maar gedenk ook al degenen die lichamelijke nood kennen. Die misschien voortdurend wel toppen met het lichaam. Wat een kruis kan dat zijn, Heere. Als we voortdurend merken dat wij de kracht niet hebben om onze taak te verrichten. De kracht niet hebben om misschien de kinderen op te voeden of wat dan ook. Maar wees dan nabij. En Heere, dat we juist in die omstandigheden dan de ogen naar het gebergte mogen slaan van waar onze hulp komen zal. Laat ons bepaald niet moedeloos worden. Abraham moest leren op God te vertrouwen en niet op de zegeningen die hij ontving. Leer ons dat ook, op u te vertrouwen, op u te zien. En de hoop niet te laten varen. Wees met ons vanmiddag. In de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 81, de versen 1, 6, 8 en 12. Zingt nu blij te moeder, machtig op haar wezen. Het zesde vers, ik heb een hals bevrijd van de last te dragen. En het achtste vers, ik nam de Meriba proef van hun vertrouwen. En het twaalfde vers, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. En ik heb de volgende afkondigingen. Volgende week zondag hoopt kandidaat DC Flapper in beide diensten voor te gaan. Op dinsdag 10 juli hopen Ernst Prosman en Jannetje Neeltje Hamete in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging zal worden geleid door dominee Lohuis en vindt plaats om 3:00. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede en de deurcollecte voor de kerk. 81, de versen 1, 6, 8 en 12. De tekstwoorden kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Galaten 5, en daarvan het eerste vers. Galaten 5 en daarvan het eerste vers waar we lezen: sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Tot zover. Het zijn waarschijnlijk voor ons bekende woorden van de apostel: sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Vanmiddag zal het gaan over de ware christelijke vrijheid, wat die vrijheid precies inhoudt. Met de vraag of dat wij ook in deze vrijheid staan en in deze vrijheid wandelen. U begrijpt, je moet christen zijn om überhaupt in deze vrijheid te kunnen staan en om überhaupt in deze vrijheid te kunnen wandelen. Wanneer je geen christen bent, dan sta je per definitie niet in deze vrijheid en wandel je per definitie niet in deze vrijheid. Christen zijn in de echte zin van het woord. Daarom zal het vanmiddag niet in de eerste plaats gaan over de vraag wie uw vader is, of dat de Heere uw vader is, of dat de duivel uw vader is. Ik mag denk ik wel zo zeggen dat ik vanmiddag dan maar eens veronderstel dat de Heere uw vader is. Wanneer u in uw hart zegt, maar ik weet dat dat niet zo is, dan predik ik u dat u op weg bent naar het verderf, maar dat er ontkoming is voor u indien u gelooft in de naam van de Zoon van God. Wanneer u dat niet wil, dan wacht u maar één ding, en dat is de eeuwige rampzaligheid. Maar daarom de Heere zegt, degenen die tot mij komen, die werp ik niet uit. Dus nogmaals, ik veronderstel dat de Heere uw vader is. En daarom zal het niet in de eerste plaats gaan over de vraag wie uw vader is, maar over de vraag wie uw moeder is. Dat is eigenlijk de vraag die centraal staat in deze preek: wie is uw moeder? En ook dan zijn er twee mogelijkheden: of Sara is uw moeder of Hagar is uw moeder. Sara was de vrije vrouw en Hagar was de dienstmaagd. Dus aan degene die de Heere belijden, degene die christen zijn en die God tot hun vader hebben, dan stel ik de vraag: maar wie is uw moeder dan? Is nu Sara uw moeder of is Hagar uw moeder? Sara, nogmaals, zij was de vrije vrouw. Bent u werkelijk vrij en wandelt u in de vrijheid? Of is Hagar uw moeder? Hagar, de dienstmaagd. Degene die van alles moest. En dan zegt het woord, de zoon van de dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon van de vrije. De zoon van de dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon van de vrije. Dat is een enorm woord. Daar zegt de apostel dus eigenlijk: als u tot de conclusie moet komen dat Hagar uw moeder is, de dienstmaagd, dan zal er voor u geen erfenis zijn. En dan zegt u misschien, ja, maar hoe kan dat dan? En we beginnen daarmee te zeggen, het gaat over degene vanmiddag die de Heere tot een vader hebben. Het gaat over degene die werkelijk christen zijn. En aan diegene wordt dan gevraagd, maar wie is uw moeder? Of Sarah, de vrije, of Hagar, de dienstmaagd. En vervolgens zegt dan de prediker, maar de zoon van de dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon van de vrije. Er is helemaal geen erfenis voor degene die tot de conclusie moeten komen dat zij Hagar tot een moeder hebben. Een heel belangrijk woord, als het zo is dat u Christus beleidt. Dat u zegt, ik ben christen. Ik ken genade in mijn leven. Of hoe u dat dan ook wilt verwoorden. Maar tot de conclusie komt vanmiddag dat Hagar uw moeder is. Uitsluitend Hagar. Dan zegt het woord, maar dan is er geen erfenis voor u. Een enorm woord. En daarom ook een hele belangrijke boodschap. Ik hoop het in het vervolg van de preek uiteraard uit te leggen wat dit nu precies inhoudt. De apostel Paulus reageert in de Galatenbrief tegen de Judaïsten. Dus niet tegen de Joden, maar tegen de Judaïsten. Maar de Judaïsten waren over het algemeen ook Joden. Maar Judaïsten waren mensen die probeerden het juk van de wet op de hals van de heidenchristenen te leggen. En in dit geval, Judaïsten probeerden het juk van de wet op de hals van de gelaten te leggen. De gelaten waren van oorsprong heidenen. En de apostel zegt, kijk, jullie zijn op een bepaalde manier tot de kennis van Christus gekomen. Tot de zaligheid gekomen. Hoe dan? Door de prediking van het woord. Door de prediking van het woord. Het woord werd gepredikt. Christus werd voorgesteld. En die gelaten hadden die boodschap. Christus in die boodschap. Omhelst. Aan het hart gedrukt. Tot zaligheid. Tot eeuwige zaligheid. Maar toen waren er bepaalde Judaïsten. Die kwamen. Van welke kant maakt niet uit, maar ze probeerden vervolgens het juk van de wet op de hals van die christenen te leggen. Ze zeiden, jawel, je kunt wel zeggen alleen geloof en wij hebben Christus omhelst door het geloof alleen en dat is ons tot zaligheid geworden, maar is dat wel genoeg? Jullie claimen nu op grond van geloof dat jullie ware zonen van Abraham zijn. En dat jullie zullen erven met Abraham. Maar Abraham moest besneden worden. Moeten jullie je ook niet laten besnijden? Het is wel heel makkelijk gezegd alleen door geloof. Maar wij zeggen, je moet je laten besnijden. En op die wijze probeerden die Judaïsten het juk van de wet op de hals van die heiden christenen te leggen. Alleen geloof is veel te kort door de bocht. Er moet nog minstens iets bij. Maar dan reageert de apostel in deze gelaten brief niet alleen tegen de besnijdenis, maar tegen de wet in het algemeen. Dus wat er hier gebeurt in de gemeente van de gelaten is voor de apostel Paulus aanleiding om radicaal twee bestellen tegenover elkaar te plaatsen. Het bestel van de wet en het bestel van de genade. Wat gaat de apostel doen als hij ziet dat die Judaïsten zeggen, jullie moeten je laten besnijden mensen, want dan ga je een betere weg. En als je werkelijk welbehagelijk en rechtvaardig voor God wil zijn, ja, echt waar, je moet je laten besnijden. Op die wijze moet je je onder de wet stellen. Dan zegt de apostel Paulus, heel radicaal, luister eens, het is of wet of evangelie. Het is of wet of genade. Of je staat op de grondslag van de wet, of je staat op de grondslag van de genade. Het is één van de twee. Het is helemaal wet, of het is helemaal genade. Vandaar dat hij ook zegt, als jullie je laten besnijden, dan ben je een schuldenaar om de gehele wet te doen. Het is niet reëel en niet eerlijk om te zeggen, nee, ik geloof en ik wil me alleen laten besnijden en dan is het goed. Nee, zegt hij, als je je laat besnijden, ben je gelijk een schuldenaar om de gehele wet te doen. Want het is of wet, en daar hoort besnijdenis bij, maar ook bijvoorbeeld de spijswetten, maar ook de wet van de 10 geboden. Of het is de genade van God alleen. En wat gebeurde er hier? Die judaïsten probeerden het juk van de wet op die hals van die heiden christenen te leggen. En Paulus zag wat gebeuren. Hij ziet dat die heiden christenen geraakt worden door die boodschap. Dat ze de neiging hebben dat juk inderdaad op zich te nemen. En hij ziet dat ze zich langzaam maar zeker gaan plaatsen onder het bestel van de wet. Terwijl ze eerst alleenlijk op de genade van God hopen. Nu gaan ze het van de wet verwachten. Nu gaan ze het met andere woorden van eigen kracht. Van eigen prestaties verwachten. Maar Paulus zegt heel radicaal. Het is of wet of evangelie. Of wet of genade. Op welke grondslag sta je? Wet en genade kunnen niet samengaan. Je kunt niet zeggen, zegt de apostel, ik verwacht het van heel veel genade en van een klein beetje wet. En dat niet kan, maakt de apostel duidelijk met het voorbeeld van Sara en Hagar. Die twee, Sara en Hagar, kunnen niet bij elkaar in één tent zitten. Die twee, misschien apart verwoord, maar bijten elkaar. Maar wat zegt de schrift? Werpt de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon van de dienstmaagd kan niet erven met de zoon van de vrije. Dus kortom, Sara en Hagar kunnen niet bij elkaar in één tent gepropt worden. Dat kan niet. Het zijn twee totaal verschillende personen. En zij duiden twee totaal verschillende bestellen aan, die op geen enkele wijze met elkaar verenigd kunnen worden. Dus wat doen de gelaten? Zij hoopten op de genade. Maar de apostel ziet, ze gaan het van de wet verwachten. Maar dan komt ineens heel die wet erbij. De spijswetten, de wet van de 10 geboden. Dat betekent, zij hoopten op de genade. Maar op dit moment laten zij de genade los. En ze gaan het van eigen krachten verwachten. Ze plaatsen zich onder het bestel van de wet. Een wet die nooit zegt, laat je alleen maar besnijden en dan ben ik tevreden. Maar een wet die dit eist, en vervolgens dit eist, en vervolgens dit eist. Een wet die eist, gij zult niet doden. Een wet die eist, gij zult niet echt breken. Een wet die eist, gij zult niet begeren. Niet begeren in uw hart. Kortom, zij plaatsen zich onder een bestel. Een bestel van de wet. Een wet die niet te houden is voor de mens die tot in het diepste van zijn bestaan zondaar is. En vandaar, zij plaatsen zich onder een wet die uiteindelijk niets te bieden heeft. Wel degelijk de wet die zegt, doe dat en gij zult leven. Maar de arme mens, in die zin arm, arme zondaar. Die mens die zich onder deze wet plaatst, hij kan deze wet niet houden. En deze wet heeft hem dus uiteindelijk ook niets te bieden. De apostel zegt het is of wet, of het is genade. Een van de twee. En daarover gaat het dus ook in uw leven. Ik zou de vraag willen stellen, waar verwachten wij het van? Verwachten wij het van Christus, Jezus, alleen? Door het geloof hebben we hem omhelst en zijn we in hem volkomen rechtvaardig en heilig. Verwachten we het van hem alleen? Of verwachten we het een beetje van hem, maar toch ook een beetje van de wet? Dat betekent van dingen die wij zelf doen, die wij zelf presteren. Maar zegt de apostel, ja, maar dit kan niet. Dit kan niet. Als je zo bent, hè, dat je het een beetje van genade verwacht, maar ondertussen ook nog van de wet, dan ben je ten diepste een kind van Hagar. Je kunt het namelijk niet een beetje van de wet verwachten.
Als je een beetje van de wet verwacht, zegt de apostel, dan ben je een schuldenaar om de gehele wet te doen. Verwacht je een beetje van de wet, dan sta je ten diepste nog onder het bestel van de wet. Een bestel dat je geen zegen oplevert, maar alleen maar verdoemenis. Want de wet is een bedienaar van de dood. De wet verwijt je radicaal naar de hel. Dat is de wet. En niet omdat de wet ook maar enigszins slecht is, want de wet is rechtvaardig en heilig en goed, maar omdat u een zondaar bent. Diep in uw hart, daarom. Trek dat aan. Er zijn zoveel mensen die wel schijnen op genade te hopen. En het wel schijnen van Christus te verwachten. Maar ze hopen op zoveel van zichzelf. En vul dan alles maar in. Of ze verwachten het van belevingen. Of ze verwachten het van dingen die zij dan zelf doen. Ik verricht bepaalde werken en die werken, ja, die geven mij vrede in mijn hart. Op grond daarvan kan ik zeggen, ik ben toch echt een kind van God geworden. Zoveel mensen die wel schijnen te hopen op genade, maar die het eigenlijk nog van de werken van de wet verwachten. En die daarom eigenlijk kind van Hagar zijn. Maar de wet heeft niets te bieden. En bent u zo iemand, dan zegt het woord toch radicaal, dan is er geen erfenis voor u. Kijk, en dit zeg ik niet om scherp te zijn of iets dergelijks. Maar wel om duidelijk aan te tonen, er zijn twee bestellen. En die twee gaan niet samen. Wet en genade. Het is één van de twee. Waar het om gaat, is dat wij als arme zondaren, goddeloze, in onszelf leren hopen op de genade van God alleen. En dan ben ik vrij scherp, maar dan doet het er ten diepste niet meer toe. Wat ik al dan niet beleef. Want het is Christus alleen. Er zijn zoveel mensen die hopen op wat ze hier voelen. Maar hier, het is een ellende daar. Ik ben een zondaar, een goddeloze. En ik heb totaal geen aanspraak vanuit mijzelf op iets dat van God is. Ik ben een goddeloze, een ellendige. Maar mijn hoop is op de genade van God alleen. En dat is het. Dan ben ik een zondaar. En dikwijls voel ik mij niet meer dan een zondaar, een vijand van God. En dikwijls zijn er helemaal geen goden, welbehagelijke gedachten in mijn hart. En dikwijls is er helemaal geen droefheid naar God in mijn hart. En noem het allemaal maar op, zo'n ellendeling. Maar mijn hoop is ook niet op mijzelf. Maar mijn hoop is op de genade van God alleen. En op grond van genade ben ik rechtvaardig. En op grond van dat alleen. En op grond daarvan mag ik het hoofd oprichten. En mag ik zeggen, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Er is een erfenis voor degene die wel zondaar, goddeloos zijn in zichzelf. Maar die het op de genade van God gemunt hebben. Te vaak. Niet alleen in prediking. Maar ook in het persoonlijke leven worden wet en evangelie vermengd. Misschien juist wel. Juist wel. In het persoonlijke leven. We kijken te makkelijk naar de preekstoel en dan zeggen we, kijk, die prediker vermengt wet en evangelie met elkaar. Dat mag niet, natuurlijk niet. Maar dikwijls doen we het gewoon zelf. In ons eigen hart. Dat we het met elkaar vermengen, wet en evangelie. Maar nogmaals, het is of wet, of het is genade. En dan zegt de apostel dit niet om, en dat begrijpt u al vanuit wat ik tot nu toe gezegd heb. Maar dan zegt de apostel het niet om puur wat leerstellingen kwijt te kunnen. En dat mensen, een beetje gaan begrijpen hoe het in elkaar zit. Maar hij zegt in Galaten 4 vers 19, en daarom zijn we met dat vers begonnen. Mijn kinderkens die ik wederom arbeidde te baren totdat Christus in uw gestalte krijgt. Hij zegt eigenlijk, ik heb destijds jullie het evangelie verkondigd. En jullie waren blinde heidenen. doende de wil van het vlees en de wil van de gedachten. Maar ik preekte jullie het evangelie. En jullie hebben het evangelie geloofd. Jullie zijn als het ware uit mijn prediking voortgekomen. Jullie zijn als het ware door mij getild. Maar ik begin jullie nu kwijt te raken, zegt hij. En daarom ben ik bezig jullie opnieuw te baren. Jullie opnieuw te baren. Maar dan draait hij zijn woordspeling wat. En dan zegt hij totdat Christus uit jullie geboren wordt. Dus ik ben bezig jullie te baren. Opdat Christus uit jullie geboren wordt. Kijk, en dat is de bedoeling van de apostel. Dat is zijn begeerte. Dat Christus uit deze mensen geboren wordt. Daar waar mensen zich half onder de wet stellen. Daar wordt Christus niet uit mensen geboren. Integendeel. Daar pronken mensen met belevingen. Daar proberen mensen uiterlijk de wet te houden. Terwijl ze in het verborgen allerlei dingen doen die niet kunnen. Daar bijten en vereten mensen elkaar. Zodat de apostel zegt, zie toe. Dat gij van elkander niet verteerd wordt. Dat je door elkaar niet verslonden wordt. Waar mensen zich onder de wet stellen. Daar gaat het radicaal fout. Want de wet heeft de mens van nature niets te bieden. Maar de kale wet, de Sinaïtische wet. Daar moet een christen het ook niet van verwachten. En daar zit het punt. Daar zit het punt. En daar gaat het bij zoveel christenen fout. Zoveel mensen. Zoveel christenen. Het zijn maar 2 minuten of nog korter. Bevrijd geweest van alles in hun leven. Het moment van de wedergeboorte. Onder de prediking toen de Heere kwam. Plotseling en de ogen gericht werden op Christus. Maar daarna direct. Toen kwam de wet eraan. Die wet die ik nooit kon volbrengen. En die wet waarvan ik moest zeggen. Heer, ik ben een schuldenaar. Een schuldenaar. Die wet kwam plotseling naar me toe. En ik moest die wet gaan houden. Ik moest de geboden van die wet gaan houden. Om die te doen. Uit dankbaarheid. En daar gaat het radicaal fout. Zoveel mensen moeten. Ze moeten. En ze moeten. Even bevrijd geweest. En daarna moeten ze. Kijk, en hier komt het. Op welke grondslag staat u? Staat u nu op de grondslag van de wet als christen? Of staat u op de grondslag van de genade alleen? Wet betekent dat ik iets moet doen. Genade betekent dat ik niets hoef te doen. Maar dat God iets voor mij doet. En dat is niet een beginsel wat alleen maar geldt op dat moment dat ik wederom geboren word. Maar dat is een beginsel dat telt mijn hele leven lang. Mijn hele leven lang. Altijd. Op welke grondslag sta ik? Op de grondslag van de wet? Of op grondslag van genade alleen? Wet betekent dat ik iets moet doen. Zijn we er eindelijk achter gekomen dat een mens van nature niets kan doen en het van genade moet hebben. Maar de mens die op die wijze bekeerd is geworden, wederom geboren is geworden. Zoveel van die mensen keren zich daarna tot de wet en gaan vervolgens denken dat zij die wet wel moeten doen na ontvangen genade. En daar gaat het fout nogmaals. Wat trekt dit u aan? Dat is zo fundamenteel. Op de grondslag van genade staan betekent dat je niets hoeft te doen. Ook als christen niet. Dat je niets hoeft te doen. Zoveel christenen gaan hun best doen. Maar het is voor christenen verboden om hun best te doen. En dit zeg ik u, opdat Christus in uw gestalte krijgen. Want waar mensen hun best doen, dan gaat het radicaal fout. zoveel mensen. Ze komen tot het licht, tot de genade. En ze gaan vervolgens aan de slag. En ik geloof, de diepste begeerte in het hart is goed. Het komt voort uit een goed beginsel. Wat is het gevolg? De apostel zegt het in Romeinen 7. Dat zo'n christen aan de slag gaat. Ik probeer het te doen. En ik zet mij helemaal in. En ik geef al mijn krachten. Want het is ik in Romeinen 7. Ik probeer het. Maar ik kan het niet. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Roept hij uiteindelijk uit. Dat is het gevolg. Jawel. Daarom is het zo'n les voor ons. Zo'n enorme les. Want wij hebben de neiging van binnenuit, ook na ontvangen genade, om het weer van de wet te verwachten. Om te gaan doen. Als ik niet doe, ja, hoe kan ik dan rechtvaardig voor God zijn? Hoe kan ik dan voor God wel behagelijk zijn? Ik moet doen. Doen, doen. Maar nogmaals, totdat je uiteindelijk zegt, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Van dit lichaam dat als het gaat over het doen van uw wil, niet zwak is, ook niet ziek is, maar dood is. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Het is de uiterste vorm van zwakheid. Als het gaat over het doen van uw wil, dan kan ik ook na ontvangen genade helemaal niet. En dan zegt hun wet wel, gij zult niet doodslaan. En ik ga aan de slag, maar het lukt niet. Want door de wet worden de bewegingen van de zonde in mij levend. Worden de bewegingen van de zonde in mij gewerkt. Ook na ontvangen genade. En daarom is het zo belangrijk. Sta dan in de vrijheid. Dan kun je denken aan de vrijheid van schuld, aan de vrijheid van zonde, aan de vrijheid van Satan, aan de vrijheid van de hel. Maar hier in de Galaten brief gaat het per definitie om de vrijheid van de wet. Je bent vrijgemaakt. Ik heb ooit eens gepreekt hier over Romeinen 7, het vierde vers. Maar de apostel zegt, de mens van nature is met de wet getrouwd. Zo zou je het kunnen verwoorden. De mens van nature, hij is met de wet verbonden, met de wet getrouwd. Maar het is eigenlijk een heel slecht huwelijk. En niet omdat die wet slecht is, maar omdat de mens slecht is. Daarom. Dat herhaal ik telkens om God niets ongerijmd toe te schrijven. Maar omdat de mens slecht is. Het is een slecht huwelijk. Je ziet als het ware gebeuren. Telkens zegt de wet, hè, tegen zijn vrouw, je moet dit doen. Maar die persoon kan het niet. En als hij het dan niet doet, dan zegt die wet, het is niet goed, het moet beter, het moet beter. Maar die persoon kan het echt niet. Continu. Je zou zeggen, stel die wet veel te hoge eisen aan haar echtgenoot. Nou ja, denk eraan, wanneer dit in een normaal huwelijk gebeurt, dat een echtgenoot voortdurend veel te hoge eisen aan zijn vrouw stelt. En vervolgens begint te dreigen wanneer zijn echtgenoot niet voldoet aan de wet, komt het huwelijk niet ten goede. Nou, zo'n huwelijk is het. De wet zegt, je moet dit doen en het gebeurt niet. Het gebeurt niet en de wet begint te dreigen. Degene die deze dingen niet doet, die zal sterven. Zo gaat het. Nou, je kunt je voorstellen, zo'n echtgenoot wenst verlost te worden van zijn echtgenoot. Die vrouw wenst verlost te worden van de wet. Kan dit huwelijk ontbonden worden? Maar het kan niet. Tenzij op één manier. Dat is als de dood tussen beiden komt. Eén wijze waarop een huwelijk rechtmatig gebroken kan worden. Als de dood tussen beiden komt. Dat is het wonderlijke. Het grote wonder dat de apostel ons dan voorhoudt. Maar jullie christenen. Jullie zijn gestorven. Gestorven met Christus. Jullie delen in de dood van Christus. Dat betekent de dood is tussen beiden gekomen. Dat betekent dat huwelijk met de wet is beëindigd. Het is er niet meer. Rechtmatig verbroken. En je bent legaal rechtmatig geworden van een ander, van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus is nu jullie echtgenoot. Dus wij zijn gestorven aan de wet. Dit huwelijk is er niet meer. Ik ben niet meer met die wet verbonden. Ik ben geworden van een ander, van de Heer Jezus Christus, met wie ik mij heel mijn leven mag bezighouden. Mijn wandel mag in de hemel zijn, waar Christus is. En Christus mag mijn hart tot in de verste uithoeken vervullen. Als christen hoef ik niet meer telkens naar Sinaï, daar is mijn plek niet. Daarheen gaan is een vorm van geestelijke hoererij. Maar mijn hart mag zijn bij de Heer Jezus Christus, mijn wandel in de hemel. Paulus zegt, wees mede mijn navolgers. Ik wandel in de hemel, jullie moeten het ook doen. Bij Christus zijn met je gedachten alleen maar aan hem denken. Niet denken, ik moet dit, ik moet dat, ik moet dat. Dat is allemaal wet. Maar je bent gestorven aan de wet. En Christus is je bruidegom. En laat hem je hart vervullen. Geheel en al. En wandel al zo in de liefde. Dat is het ware christelijke leven. Begrijpt u, heel veel christenen naontvangen genade. Ze leggen het juk van de wet zelf op hun hals, terwijl ze wezenlijk bevrijd zijn van de wet. Terwijl ze dat juk niet op hun hals behoeven te leggen. En terwijl ze dat juk zelf niet op hun hals mogen leggen. Maar ze doen het wel. En dat doen we op dat moment dat wij het van iets van onszelf gaan verwachten, van onze werken gaan verwachten. Ik geloof van harte, en daar kom ik straks nog wel op terug, dat een christen leeft in liefde. En in liefde leeft naar de wet van God. Van harte. Maar ik geloof niet dat zoiets bewerkstelligd wordt doordat een christen probeert naar de wet te leven. Dan gaat het juist fout. Juist waar ik niks meer doe, waar ik niks meer kan, waar ik zeg, ik ellendig mens, Heere, ook na ontvangen genade, want de zonde die woont in mij en ik kan die zonde echt niet de baas. Juist na ontvangen, dan is het zo belangrijk dat ik zeg, Heere, ik ellendig mens, ik heb een lichaam des doods, als het gaat over het doen van uw wil, maar ik zal het verwachten van uw genade alleen. Het is zo'n wonder dat die persoon die uitroept, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods, dat deze persoon in Romeinen 8 uitroept, maar nu, en dan zie je het ik wegsterven. Dan is het Christus, Christus, de Heilige Geest, Christus, de Heilige Geest, Christus, Christus alleen. Dat deze persoon dan zegt, maar nu wordt het recht van de wet in mij vervuld. Het is zo vreemd waar ik niks meer doe, waar ik te zwak ben of te dood ben om nog iets te doen, dat daar nu Christus in mij gestalte gaat krijgen. Dat Christus in mij verheerlijkt gaat worden. Dat Christus uit mij geboren gaat worden. Dat is het diepe geheim van het christelijke leven. En dat is het ware christelijke leven. Daarom, en ik heb het nu naar de negatieve kant verwoord, dat de christelijke vrijheid, dit betekent dat we bevrijd zijn van de wet. Wij hoeven niks meer voor God te doen. En waar wij het wel doen, daar gaat het fout. Daar wordt Christus niet uit ons geboren. Je kan ook naar de positieve kant zeggen wat nu de ware christelijke vrijheid inhoudt. En dan betekent de ware christelijke vrijheid dit, dat je als christen voortaan mag doen wat je zelf wil. Dat is de ware christelijke vrijheid. Dat is een heerlijk leven. Nader uitgelegd dat je als christen mag doen wat het nieuwe ik, wat een christen heeft, een nieuw ik.
dat nieuwe ik graag wil en begeert. Van de kerkvaders die zei: heb lief en doe wat je wil. Dat is nu het ware christelijke leven. Philpott schreef een boek: wandelt in de liefde. Wandelt in de liefde. Dat is het ware christelijke leven. Het is zoals ik zojuist verwoordde. Wij wensten wel dat het huwelijk met de wet verbroken zou worden. Het is verbroken. Het is verbroken. Doordat ik ben gestorven. En nu ben ik geworden van een ander, van de Heer Jezus Christus. Kijk, en dan mag onze oproep zijn: wandel in de hemel, daar waar de Heer Jezus Christus is. En dat lijkt zo abstract te zijn. En wat is nu in de hemel wandelen? Ik sta toch met beide voeten hier op de grond. Wat is nu in de hemel wandelen? In de hemel wandelen, dat is eigenlijk met je hart en met je leven boven te zijn. Dat is dat je met je gedachten boven bent bij de Heer Jezus Christus. Zodat Hij je gedachten en je hart, heel je leven ook mag vervullen. Je kan bezig zijn met doen. Of je bent met je gedachten, met je leven in de hemel. Het is misschien niet helemaal een goed voorbeeld. Maar dan denk ik aan Martha en Maria. Martha die was veel dienende. Maar Maria die had het goede deel uitgekozen. En het goede deel dat was aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Dan begrijpt u misschien een beetje wat ik bedoel te zeggen. In de hemel wandelen, dat betekent aan de voeten van de Heer zitten. Aan de voeten van de Heer Jezus zitten. Dat betekent Hem liefhebben. En dan zie je het gebeuren als de Heer Jezus daar op weg is met de Emmausgangers. En Hij gaat spreken, Hij gaat praten en Hij toont zijn wonden. Dan zeggen die Emmausgangers van: onze harten die waren brandende in ons. Kijk, en zo ligt het, denk ik, in het leven van een christen. Waar wij zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Waar wij het alleen van Hem verwachten. Waar Hij onze harten en onze zinnen gaat strelen. Daar branden onze harten. En daar hebben wij lief. Daar hebben wij lief. En daar mag gezegd worden: doe maar wat je wilt. Wees vrij. En laat je op geen enkele wijze onder een juk van slavernij binden. Want het is een werk van de duivel. Wees vrij. En doe wat je wilt. Christus is een Heere der wet. Maarten Luther zegt ergens: wij zijn in Christus heren der wet geworden. Heren der wet geworden. Christus was een Heere der wet. Dan zien we de voorbeelden in de schrift. Als een discipele aar plukte op de Sabbatdag, dan stonden er de fariseeën en ze zeiden: dat mag niet. Maar Christus stond het hun toe. Hij was een Heere der wet. Wij zijn Heere der wet geworden. Wij zijn vrij geworden. Vrij om te wandelen in de liefde. En dan is het zo logisch. Als ik dan uitleg, hè, dat het ware christelijke leven, dit is het leven van een Maria. Aan de voeten van de Heere zitten. Daar zijn met je hart, met je leven. Dat je deze vrijheid niet kunt gebruiken als een oorzaak voor je vlees. Iedereen voelt dat hij een verkeerde kant met mijn woorden opgaat als hij zegt: dat betekent dat ik dan wel mag roddelen. Dat ik dan wel naar een discotheek mag gaan. Ik noem maar wat dingen op. Of dat je dan de deuren openzet voor de zonde. Iedereen voelt dat hij dan een verkeerde kant opgaat. Maar ze zeiden tegen de apostel Paulus ook: Paulus, met jouw woorden maak je Christus tot een dienaar der zonde. Tot een dienaar van een goddeloze levensstijl. Christus hoort bij jou, bij mensen die een goddeloze levensstijl erop nahouden. Dat zeiden ze tegen Paulus. En later zullen wij dan in de zonde blijven liggen. Omdat de genade te meer wordt. Maar de apostel Paulus keert dat radicaal om. En hij zegt: nee, niet ik. Die zegt dat christenen aan de wet gestorven zijn. Maak Christus tot een dienaar van de zonde.
Maar jullie die de wet als een juk op de hals van christenen leggen. Jullie maken christenen tot een dienaar van de zonde. Want ik weet dat waar christenen dit juk van de wet op hun hals nemen. En zij gaan doen. Dat deze christenen per definitie een zondig leven zullen leiden. Christenen die het juk van de wet op hun hals nemen, dat zijn allemaal christenen die leven in de zonde. En de een uitbrekend en de ander minder uitbrekend, maar het is een waarheid van Gods woord. Daarom zegt Paulus, ik leg het juk van de wet niet op de hals van christenen. En daarom maak ik Christus niet tot een dienaar der zonde. Maar jullie die dat wel doen, jullie maken Christus tot een dienaar van een wetteloze levensstijl. Jullie hebben een Christus die hoort bij mensen die niets anders kunnen dan klagen. Dat zij niets anders kunnen doen dan zondigen. Maar een mens van nature is een mens die niets anders kan doen dan zondigen en God op zijn hart trappen. Maar een Christen is anders. Want genade is in zijn leven verheerlijkt. En waar hij wandelt in de hemel, waar Christus zijn hart gaat vervullen, daar wordt de wetmatigheid van het zondige doorbroken. Daar gaat een christen leven tot eer van God. Daarom is het woord zo intens belangrijk. En misschien zegt iemand, maar wat moeten we dan meenemen naar huis? Moet ik dan niets meer gaan doen voor God? Nou, neem dat mee naar huis. Om niets meer te doen, maar van genade alleen te verwachten. Ja. Dat lijkt zo gevaarlijk. Zeker als je nu in de kerk zit en je zegt, maar ik heb zo'n strijd te strijden. Ik vecht tegen bepaalde zonden. Dat kunnen allerlei zonden zijn. Zonde op seksueel terrein, zonde op ander terrein. Maar ik strijd er tegen. En ik verlies het. Ik verlies het heel vaak. En dan komt er zo'n prediker en die zegt, stop met doen. Ik probeer juist altijd die zonde weg te drukken. Ik zet mij in met alle krachten. En het is nog net niet tot hele erge dingen gekomen. Moet ik stoppen met doen? En dan zeg ik radicaal ja. Ja. Want u bent te zwak om Gods wil te doen. Maar te zwak om te zeggen, en nu stop ik met het doen van Gods wil. Het is als het ware een poging om onszelf nog overeind te houden. Om onze laatste krachten te geven. Te zeggen, ik moet het doen, want als ik het niet doe, dan gaat het fout. En waar blijf ik dan? Maar juist waar we loslaten, waar we zo zwak zijn dat we zeggen, Heere, ik heb het altijd geprobeerd en nou probeer ik het niet meer. Nou probeer ik het niet meer. Maar ik heb gehoord dat ik vrij ben, en nou zal ik ook leven als een vrije, als een zoon. Niet als een kind van Hagar, maar als een kind van Sarah, een vrije. Ik mag gaan en staan waar ik wil. En ik mag doen en laten wat ik zelf wil. Zo zal ik leven. En waar dat gebeurt, daar wordt het rechterwet vervuld. En dit is een les die wij allemaal moeten leren. Die ik moet leren, die u moet leren. Want het ligt niet hier in mijn hart. Je zoekt zo snel bij jezelf. Maar dan ligt de zonde op de loer. Als ik ga denken, ik mag niet begeren. Dan is er iets in mij dat juist wil begeren. Als je tegen een kind alleen maar zegt, je mag dat niet doen en je mag dat niet doen en je mag dat niet doen. Dan denken die kinderen heel vaak, ik wil het juist wel doen. Ik vind het juist leuk om te doen. Als je als ouders tegen je kinderen alleen maar zegt, van je mag dit niet van God doen en je mag dat niet van God doen en je mag dat niet van God doen. Dan willen die kinderen juist doen wat God verbiedt. Maar nu gaan we niet meer spreken over wat allemaal mag en wat niet mag. Maar nu gaan we over de Heer Jezus Christus praten. Hoe groot hij is. Hij is blank en rood en draagt de banier boven 10.000. En hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld, opdat hij zaad zou zien. Hij heeft zijn leven voor ellendigen gegeven, voor zondaren, voor goddelozen, dat ze op hem zouden steunen. En hij heeft zichzelf gegeven, opdat hij zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Hij heeft zijn leven gegeven opdat hij een bruidegom zou krijgen die voortdurend bij hem zou zijn. Die aan hem zou denken en met hem gemeenschap zou hebben. En waar dat zo is, nogmaals, dan wordt het recht der wet in ons vervuld. En dan, dat is het laatste voor vanmiddag. Maar nog één voorbeeld. De verbinding tussen Christus en zijn gemeente is een heel tere verbinding. Je zou kunnen zeggen, Christus en zijn gemeente hebben gemeenschap. En als het goed is, hebben zij voortdurend gemeenschap. En wanneer Christus en zijn gemeente gemeenschap hebben, dan mag die gemeenschap op geen enkele wijze gestoord worden. Op geen enkele wijze. Dan mag niet ineens de persoon van de wet de kamer binnenkomen om te zeggen, je moet dit doen en je moet dat doen. En dan zegt hij er mooi bij om die te doen uit dankbaarheid. En dan lijkt het allemaal zo vroom en heilig, maar hij moet wegblijven. Waar Christus en zijn kerkgemeenschap hebben, daar mag niemand tussen beiden komen. Maar die gemeenschap is heilig. En die mag er blijven tot in alle eeuwigheid. Niemand mag of hoeft er tussen beiden. Ook de duivel niet. Als die komt, dan schelden wij hem in de naam van de Zoon van God. Want hij heeft hier niets te zoeken. Maar hij is onze bruid, want hij heeft ons gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Dat is het ware christelijke leven. Ik zou u allemaal, al degenen die de Heere lief hebben, op willen roepen tot die vrijheid. Ga nou eens naar huis en ga nu eens doen wat u zelf graag wil. Maar doe je best niet meer. Stop met je best doen. Dan geloof ik van harte dat er grote dingen in je leven gaan gebeuren. En als er hier zijn die zeggen, ja maar ik kom tot de conclusie dat ik geen kind van God ben, of ik wist dat misschien al lang. Er is geen tijd meer om uitgebreid het evangelie te verkondigen. Het evangelie is zo eenvoudig. Het is u jarenlang is het u verkondigd. Dat het Christus Jezus alleen is. U weet dat. En u weet dat u alleen door geloof de zijne wordt. Alleen door geloof. En dat geloven eigenlijk niets meer is dan amen zeggen op het woord. Ik zou zeggen, kom tot hem. Stop met strijden. Stop met werken. Stop met alles. Maar leg je nu eens voor de Heere neer. Dat is genoeg. Want die de naam van de Heere aanroepen, die zullen zalig worden. Kom tot de Heere. Het is ruimte. Genade is zo groot. Het is altijd genade. En nogmaals, genade is dat ik niets doe, maar dat God wat doet. En waar ik niets doe, maar God wat doet. Daar komt ruimte. En daar is er een mogelijkheid ook voor de grootste van de zondaren. Amen. We gaan zingen uit Psalm 107. En daarvan het vierde vers. Laten we het eerste vers doen, 107 vers 1. Loof de Heere gestaan dat hij mij gered heeft van slaafse banden.
Laten we bidden en danken. Heren, laat deze lofzang ook in ons hart zijn. Dat u alle lof en aanbidding toekomt, omdat u ons gered heeft van slaafse banden. Heren, er zijn er zoveel, ook hier, die dat mogen belijden, dat u door genade alleen kwam en dat u bevrijd heeft van dergelijke banden en de vrijheid heeft gezet, vrij geworden. Dat is zo onvoorstelbaar, Heer, als wij weten waar we vandaan komen, dat we de echte zin van het woord vijanden van u waren en nu vrij, zoals dat verwoord is vanavond, om te doen wat wij zelf willen. Onvoorstelbaar is dat, Heere. Dan was er echt geen reden uit ons, maar het was alleen het goddelijke welbehagen. Dan hebben wij zoveel zegeningen en schatten ontvangen. Heere, we leven er dikwijls niet uit. Vergeef het ons, Heere. Vergeef als we ons bezig gehouden hebben met onze vorige echtgenoot. Vergeef, Heere, als we het van onszelf verwacht hebben. Als op onszelf steunen, terwijl u op tal van wijze heeft laten blijken dat er niets in ons is waar we op kunnen steunen. Vergeef het ons. Vergeef, Heer, dat we mensen zijn die alleen maar willen dienen, dienen en dienen. Die moeten. Dat ze te weinig aan uw voeten hebben gezeten. Dat is het goede deel. Wandel in de hemel. U kon eertijds ons hart vermaken en ons hart raken. Maar doordat we zo bezig zijn van alles en nog wat, is ons hart dikwijls koud en dor. Vergeef de Heere. En leer ons te wandelen in de hemel, opdat onze harten gaan branden. Leer ons te wandelen in liefde alleen, tot de eer van uw naam. U weet, Heer, waarom deze boodschap zo belangrijk is. Ook voor deze gemeente. En daarom dat deze boodschap ook zijn doorwerking mag hebben. Het is zoals vroeger. Toen kwam er vijandschap. Toen hebben mensen gezegd, die prediker die maakt Christus tot een dienaar van de zonde. U weet dat het een vals getuigenis is. Dat het niet waar is. Maar het is in het koninkrijk zo bovennatuurlijk. En het gaat zo boven onze verwachtingen uit. Het is zo tegen onze gedachten in. Tegen wat wij zouden verwachten. Dat nu juist waar wij stoppen. Dat daar genade verheerlijkt wordt. Heren, we bidden voor diegenen die voortdurend... We kennen die klacht allemaal, het goede wat ik wil, doe het niet. En niet somtijds, maar dagelijks. Maar diegenen, Heren, die niets anders meer kunnen zeggen. Die alleen maar dit kennen, het goede wat ik wil, doe ik niet. En die wegzinken in een moeras van zonde. Zonde en ellende. En die alles doen om niet dieper weg te zinken. Heren, kom met uw genade, opdat zij niets meer doen om niet weg te zinken. Maar radicaal zeggen, ik ellendige, ellendig mens. Ik heb een lichaam des doods en nu zal ik niets meer doen. Heren, en dan is onze hoop op u, want daar komt u. Dat is uw belofte. En daar gaat u aan de slag en daar gaat u aan het werk en uw Heilige Geest. En daar gebeuren grote dingen en daar bidden wij om. Heren, gedenk ze. En red ze en bevrijd ze van strikken. Zegen het woord dat gesproken is, Heer. Het is alles van u alleen afhankelijk. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 119 en daarvan het 84ste vers. Mijn ziel, bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief en ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. 119 vers 84. Met de zegen beden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.